Gemeente, ik heb één mededeling namens de kerkenraad. Dat is in afwijking van wat er in de plaatselijke pers staat. Vanavond in de fontein hoop ik zelf de dienst te leiden. Onze hulp en onze verwachting staat in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader door Jezus Christus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen Psalm 25, vers 6. Wie heeft lust de Heere te vrezen, het allerhoogst en eeuwig goed. 25, vers 6. Spreekt tot ons in zijn heilige wet, waarna wij zingen Psalm 119, het 19e vers. Wend mijn oog van de ijdelheden af. Daarna volgt de schriftlezing, die is vanmorgen weer uit het Nieuwe Testament. De tweede brief van Paulus aan Timotheus, hoofdstuk 4, de versen 1 tot 18. We luisteren dus naar Gods wet. We zingen Psalm 119, vers 19. En we lezen 2 Timotheus 4, vers 1 tot 18. God sprak al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult ge geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is, Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Ge zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd. Noch zijn os, noch zijn ezel. Noch iets dat van uw naaste is. Ik betuig dan voor God en de Heere Jezus Christus, die de levenden en doden oordelen zal in zijn verschijning en in zijn koninkrijk. Predik het woord, houd aan tijdelijk, ontijdelijk. Wederleg, bestraf, vermaan in alle langmoedigheid en leer. Want er zal een tijd zijn wanneer zij de gezonde leer niet zullen verdragen. Maar kittelachtig zijnde van gehoor zullen zichzelf leraars opgaderen naar hun eigen begeerlijkheden en zullen hun gehoor van de waarheid afwenden en zullen zich keren tot fabelen. Maar gij, wees wakker in alles, leid verdrukkingen, doe het werk van een evangelist, maak dat men van uw dienst ten volle verzekerd zij. Want ik word nu tot een drankoffer geofferd en de tijd mijner ontbinding is aanstaande. Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb de loop geëindigd, ik heb het geloof behouden. Voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, welke mij de Heere, de rechtvaardige rechter, in dien dag geven zal. En niet alleen mij, maar ook allen die zijn verschijning lief gehad hebben. Benaarstig u haastig tot mij te komen. Want Demas heeft mij verlaten, hebbende de tegenwoordige wereld lief gekregen, en is naar Thessalonica gereisd. Crescens naar Galatië, Titus naar Dalmatie. Lucas is alleen met mij. Neem Marcus mede en breng hem met u, want hij is mij zeer nut tot de dienst. Maar Tychicus heb ik naar Efeze gezonden. Breng de reismantel mede die ik te Troas bij Carpus gelaten heb als gij komt, en de boeken in zonderheid de perkamenten. Alexander de kopersmid heeft mij veel kwaads betoond. De Heere vergelde hem naar zijn werken. Van welken wacht gij u ook, want hij heeft onze woorden zeer tegengestaan. In mijn eerste verantwoording is niemand bij mij geweest, maar zij hebben mij allen verlaten. Het worden hun niet toegerekend. Maar de Heere heeft mij bijgestaan en heeft mij bekrachtigd, opdat men door mij ten volle zou verzekerd zijn van de prediking en alle heidenen dezelfde zouden horen. En ik ben uit de muil des leeuws verlost. En de Heere zal mij verlossen van alle boos werk en bewaren tot zijn hemels koninkrijk, dewelken zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Hier eindigt de schriftlezing. Het woord van de Heere, gemeente, dat ik u vanmorgen mag bedienen in het kader van de serie preken over wat minder bekende figuren uit het Nieuwe Testament, vindt u in het gelezen gedeelte 2 Timotheus 4 vers 10, het eerste gedeelte. 2 Timotheus 4 vers 10a, daar luidt Gods woord onze tekst voor vanmorgen. Want Demas heeft mij verlaten, hebbende de tegenwoordige wereld lief gekregen en is naar Thessalonica gereisd. We willen de Heer eerst vragen om zijn zegen over de bediening van zijn woord. In ons gebed denken we aan de zieken. In de Lichtenberg werd in de afgelopen week geopereerd zuster H. Hop Koelewijn van de Schipperskamp 11. En daar moet morgen opnieuw geopereerd worden aan haar knie, Hetty Koelewijn de Jong van de Kwikstaat 15. In het Maaskalksbos werd in de afgelopen week voor een nieuw rugonderzoek weer opgenomen broeder W. van Kooi van de Waterhoen 34. In het Elisabeth ziekenhuis is vannacht opgenomen Hanneke Terbeek van de Populierenstraat 14, onze oudste dochter, die vannacht geopereerd werd vanwege een buitenbaarmoederlijke zwangerschap. Uit het ziekenhuis mocht thuiskomen zuster A. Koelewijn van de Koningin Emmerstraat 4. We zijn ook erg dankbaar dat de Heer het met dominee Sterk zo gemaakt heeft dat hij weer thuis mag zijn. Hij is erg dankbaar voor het meeleven. Laat ik er alleen dit bij zeggen. Het is misschien wel goed dat we niet allemaal tegelijk in de komende weken bij hen op de stoep staan. Want dan wordt het ook wel weer erg druk. Ten slotte mogen we danken voor de geboorte van een tweetal gezonde kinderen. In het gezin A. Ruizendaal Bos, Rembrandt van Rijnstraat 17. En D. Schaafsma de Haan, Nieuwe Schans 65. We zoeken Gods aangezicht in het gebed. Goede tieren en volzalige heren in de hemel, wat is het een voorrecht dat we op deze stralende zomerzondagmorgen samen mogen komen in uw huis. En dat u het ons vergunt op deze vroege morgen waarop de hemelen uw eer verkondigen en het uitspansel het werk van uw handen uitzingt. Op deze vroege zondagmorgen waarop de drukte van een vakantiezondag nog verre van ons is. Er nog stilte rust op de wegen en langs de straten waarlangs we naar uw huis mogen gaan. Dat u het ons vergunt om zo naar uw voorhoven te komen. Wat zou het groot zijn, heren, als we onderweg naar uw huis iets van de lofzang van de schepping voelden resoneren in onze hart. Wanneer we het inderdaad mee mochten zingen, heren, onze heren, hoe heerlijk is uw naam over de ganse aarde. Als we dat mogen doen als mensen die door u bewaard en door u met nieuwe krachten toegerust teruggekomen van de vakantie van morgen, ons weer in de kring van de gemeente mogen scharen rondom uw woord. Of als we op deze zondagmorgen ons drukke aardse werk voor een dag mogen laten rusten, om uw heilige geest in ons te laten werken. Heren, hoe dan ook, maar wanneer we vanmorgen zoveel gezondheid krijgen, en wanneer we vanmorgen zoveel krachten krijgen, dat we de gang naar uw huis kunnen maken. En als u ons daarin van zoveel anderen onderscheidt, dan is er alle reden om te zeggen, Heere, u bent het waard om gevreesd en gediend te worden. Het allerhoogst en eeuwig goed, u de grote schepper, die ondanks al de verwoestende krachten van de zonde nog zoveel moois hebt overgelaten in uw schepping. Maar heren, als dat het enige is, och, in de eerste plaats hebben we er dan geen oog voor, omdat we uw hand niet herkennen, tenzij we die hand hebben zien uitgestoken in de Heere Jezus Christus. Maar zelfs als dat zou kunnen, dat we u als de schepper zouden ontmoeten in het rijk van uw schepping en verder niet, dan waren we nog beklagenswaardige mensen. Want van die grote schepper zijn wij afgevallen. En tegen u, die grote formeerder die ons gemaakt hebt opdat we uw lof zouden verkondigen, zijn we in opstand gekomen. En we hebben die prachtige auto van uw schepping in de vernieling gereden. En we hebben ons eigen leven door de inwerking van de zonde en de influisteringen van de Satan zo laten verwoest. Dat er in ons leven niets is overgebleven van de eer van u. Maar dat we zijn geworden eigen eerzoekers. Dat we zijn geworden behagers van ons eigen vlees. Dienaren van de wereld die in de boze ligt. En op deze zondagmorgen, Heere, moeten we dat belijden en geef dat we het ook willen belijden. Dat wij, zoals we zijn met ons natuurlijke leven, dissonanten zijn. Te midden van die schepping die op deze zondagmorgen uw eer verkondigt. Omdat wij zoeken wat buiten u is. Omdat wij zoeken onszelf te behagen. Heere, met die belijdenis verschijnen we vanmorgen voor uw heilig aangezicht en laat dat een zaak van ons hart mogen wezen. Opdat we zo in ons leven ook mogen ontvangen de ruimte voor hem, die in deze door u zo schoon geschapen, maar door de zonde zo verwoeste werkelijkheid is ingedaald. Opdat alle dingen nieuw zouden worden, dankzij de storting van zijn bloed. En door de kracht van zijn vernieuwende geest, zie ons aan in de Heere Jezus Christus. En geef dat we vanmorgen samen tot de belijdenis mogen komen. Heere, de hemelen verkondigen uw eer. En het uitspansel verkondigt het werk uwer handen. Maar uw woord verspreidt volmaakter glans. Omdat dat woord het evangelie van de Heere Jezus is. Dat ik nooit aan de lucht kan aflezen en dat ik nooit in het water zie uitgeschreven. Maar dat alleen maar gevonden wordt in de bladzijde van dat machtige woord van u dat in het midden van de gemeente open ligt. Geef ons de genade, Heere, dat we in het licht van dat woord onszelf mogen kennen. Dat we voor u mogen buigen. En dat we bij het licht van dat woord ook mogen zien. Wie hij is die de enige naam draagt onder de hemel, waardoor wij moeten zalig worden, de naam van de Heere Jezus Christus. Geef dat we hem zo vanmorgen zien oprijzen in zijn schoonheid, in zijn borgtochtelijke noodzakelijkheid, dat het ons een vreugde wordt om hier te mogen zijn. Ja, wilt u de belijdenis van de bruidskerk leggen in onze harten, zulk een is mijn vriend. Dochters van Jeruzalem, al wat aan hem is, is gans begeerlijk. En wat hebben we dat nodig, Heren? Juist op deze zondagmorgen, nu we te horen krijgen dat de brede weg ten diepste midden door de kerk loopt. Dat hij maar niet alleen loopt door de hokken, zoals wij ze noemen, in Spakenburg en in Amersfoort. Dat ze maar niet alleen loopt over de stranden en langs de kusten en overal waar mensen de weelde zoeken buiten u vandaag. En dat ze ook loopt door de kerk. En dat het zo heel nauw kan luisteren. Wilt u geven dat de Heilige Geest de schriften zo mag openen. Dat ze verstaan worden. Gebruik dat u uw dienstknecht sterk zijn stem en leidt zijn geest. Geef hem de genade om, gesterkt door u, vandaag zijn dienst te mogen verrichten, om te beginnen in deze dienst. Laat hij een goed kruisgezant mogen zijn van de Heere Jezus Christus. En laat hij de genade mogen ontvangen om de dingen te zeggen zoals het woord ze voorzegt en zoals de geest ze leert. En laat er dan bij de gemeente een open oor mogen zijn. En een open oog om te onderscheiden. En onszelf te toetsen in het licht van het woord. Dat aangrijpende woord dat Paulus in het diepst van zijn hart heeft geschreid. Demas heeft mij verlaten. hebbende de tegenwoordige wereld lief gekregen. Heere, help ons in het verstaan van die boodschap. Help ons in het onszelf zien in het licht van die boodschap. Help ons in het leven der bekering in de weg van die boodschap. En geef zo aan iedereen eigen zegen, aan ons hier in de kerk, aan hen die met ons meeluisteren via de kerktelefoon, aan jongeren en ouderen, aan kleinen en groten, gemeenteleden en gasten. Heren, u weet wel wie we zijn. U weet wel wat we nodig hebben. Wil ons dat nodige vanmorgen schenken. Schenk uw zegen aan wie dat bijzonder nodig hebben, de rouwdragenden in ons midden. De eenzame, de mensen die het juist in deze tijd van het jaar misschien ook wel door de warmte vandaag moeilijk hebben. Mensen die moeite hebben met hun ademhaling, die aan bed gebonden zijn. We denken vanmorgen aan onze hoogbejaarde zuster Veldhuizen de Graaf. Die morgen 95 jaar zal worden. Die al zoveel jaren leeft zonder dat ze, voor zover wij dat kunnen ontdekken, nog weet dat ze leeft. Die ook elke keer wanneer er eens terugvallen zijn, toch nog weer wordt gespaard. Heren, wat zijn uw wegen heilig. Wat zijn uw wegen wonderlijk. Waar wij haar niet kunnen bereiken, is uw geest machtig, gedenk haar. Allen die in verpleeghuizen worden verzorgd. Wilt u zijn met de zieken, heren? Dank dat u zuster Hop hebt doorgeholpen door een ingrijpende operatie. Wilt u haar genadig ook genezen en ook verder uw nabijheid doen ondervinden. En laten merken dat u het bent die sterk naar lichaam en ziel. Wilt u met Hetty Koelewijn meegaan als ze morgen opnieuw geopereerd moet worden. Als er toch ook nogal wat van afhangt, heren. Geef dat ze uw gunst mag ondervinden en dat de doktoren wijsheid krijgen om haar zo te behandelen. Zoals dat moet. Zegen gij het onderzoek van onze broeder van Kooi. Hij heeft al heel wat onderzoeken gehad in het verleden, heren. En al heel wat van die moeilijke wegen heeft hij moeten gaan. En nu is het weer een moeilijke weg voor hem. Wilt u hem opzoeken? Wilt u tot zijn hart spreken? En wilt u, kon het zijn, ook geven dat er duidelijkheid mag ontstaan over de aard van zijn klachten? Opdat ook hij uw gunst mag ondervinden in genezing en in terugkeer naar huis. We bidden u voor Hanneke. Die ze deze nacht zo plotseling naar het ziekenhuis moest. We danken u dat u voor erger hebt willen bewaren. We bidden u voor haar en voor Antonie om het verwerken van de teleurstelling. Om het opmerken van uw hand in alle dingen. Dat rustige vertrouwen dat er ligt in de wetenschap dat u ons leven leidt. En dat u weet wat goed voor ons is. En dat de wegen die u met ons gaat alleen maar wegen zijn die we het beste ook maar achter u aan kunnen gaan. Omdat u voorop gaat en omdat u leidt. Wilt u de pijnen wegnemen en genezing schenken. We bidden u, Heere, neem onze dank aan. Voor het feit dat zuster Koelewijn na zoveel weken thuis mocht komen ontslagen van de paas. U hebt het wel gemaakt, tot zover wil het ook verder doen, heren. Toch nog weer een moeilijke tijd voor haar, nu ze weer haar plaats moet vinden, alleen thuis. Wijs haar uw weg, toon haar uw gunst. Heb dank dat u het met dominee Sterk zo wel hebt gemaakt en dat u nu weer thuis mag zijn en vandaag met ons verbonden mag wezen via de kerktelefoon. Uw weldaden waren er in zijn leven, naar lichaam en ziel. Maak het ook verder goed, heren, opdat de krachten worden vernieuwd. En onze broeder ook het geduld mag ontvangen om te wachten op uw tijd. Opdat hij straks met nieuwe krachten zijn werk in ons midden weer zal kunnen verrichten. Zoals we dat allemaal vurig hopen. Waarom we u ook hartelijk danken dat u het zover goed maakt. U gaf ouder vreugde opnieuw in een tweetal gezinnen van de gemeente. Verwondering over het feit dat u alles zo goed maakte. Dat gezonde kinderen geboren mochten worden. Dat het leven van de moeder werd gespaard. We danken u, heren, voor de gezinnen Ruizendaal en Schaafsma. Voor de weldaad die bewezen werd. Voor de zegen ook dat uw hand erin mocht worden opgemerkt. Wat we uit uw hand ontvangen, Heere, dat is groot. En dat is een rijke gave. Het is tegelijkertijd ook een hele verantwoordelijkheid. Geef die ouders en alle ouders in ons midden de genade. Om hun kinderen zo op te voeden dat in het leven van die ouders zichtbaar wordt. Niet de liefde voor de tegenwoordige wereld. Maar de liefde voor de verschijning van de Heere Jezus Christus. Die de koning is van de toekomende eeuw. Die zijn volk eeuwig leven geeft. Onze ogen zijn op u, Heere. Zegen uw woord. Zegen dat deel van de gemeente dat met vakantie is. Geef dat ze vandaag de rust mogen zoeken. Waar ze zich ook bevinden onder de prediking van het evangelie. Breng ze weer veilig thuis. Hoor ons. In Jezus' naam alleen. Amen. De dienst van offerande vindt plaats, gemeente. We zingen Psalm 17, de versen 3, 7 en 8. 17, 3, 7 en 8. Thank you. In aansluiting aan de prediking zingen wij het laatste vers van Psalm 139. Doorgrond men ken mijn hart, o Heere. 139 vers 14 na het amen van de prediking. Gemeente des Heren, kent u Demas? Als u die vraag ontkennend beantwoordt, of als u zegt, nou ja, ik heb de naam wel eens gehoord, maar ik weet eigenlijk niet zo goed over wie het gaat, dan is het misschien wel heel erg goed dat u mij in de gelegenheid stelt om hem vanmorgen aan u voor te stellen. En dat maar niet om op die manier u de gelegenheid te bieden om uw nieuwsgierigheid te bevredigen en te zeggen, oh, dus dat is hem dan. Maar omdat het van levensbelang is te weten wie Demas is en wat Demas doet. Weet u wie dat ontdekt hebben? Dat is die bekende christen in de christenreis van Bunyan. U weet hopelijk dat christen in die christenreis onderweg is langs de smalle pad die dat een leven voert en dat hij in het gezelschap van hoop is. En als ze dan al een heel eind op dat smalle pad gevorderd zijn, dan komen ze op een gegeven ogenblik langs een klein heuveltje dat net even terzijde van het smalle pad zich bevindt. En waarin zich een zilvermijn bevindt. En daar op dat moment ontmoeten ze Demas. Vlak naast het smalle pad. En vriendelijk nodigt Demas hen uit om een kijkje te gaan nemen in de zilvermijn. Want hij zegt, mensen, daar zij je wat zien. En laten we nou maar eerlijk zijn, een mens kan 100 keer een pelgrim zijn op weg naar de stad die fundamenten heeft. Maar onderweg moet hij wel eten en onderweg moet hij wel leven. En er komt een handjevol zilvergeld je altijd wel van pas. En als er nou zomaar voor het oprapen ligt. En hoopt die zo hoort dat Demas die zilvermijn aanprijst, die zegt tegen Christus, laten we het even doen. Eventjes van de weg af, we zijn zomaar terug, het is maar een paar stappen. Maar Christen zegt heel resoluut nee. Want Christen herkent Demas, wonderlijk genoeg, zowat de enige mens die in de christenreis zijn eigen naam draagt. Te midden van al die andere namen met een symbolische betekenis als bijoogmerk en mooi prater en hoop en getrouwe. Hij zegt, die Demas die ken ik. Ik heb van hem gehoord vanuit de schrift. En de rechters hebben zijn zonde al heel duidelijk aangewezen. En hoop die laat zich door Christen gezeggen en daardoor gaan ze niet in op de uitnodiging van Demas. En dat is maar goed ook, zo worden ze bewaard voor levensgevaar. Want de paar mannen die een eindje achter hen aankomen en die wel in die zilvermijn ondergaan, die komen nooit meer terug op het smalle pad dat tot het leven voert. En daarom, gemeente, zeg ik, u moet maar goed opletten. Dat zou je onderweg wel eens heel erg van pas kunnen komen. Te meer nu Demas zo'n actuele figuur is geworden en zoveel navolgers heeft gevonden in de kerkverlaters van onze dagen. Maar ik vraag vanmorgen niet alleen, gemeente, kent u Demas? Ik vraag vanmorgen ook, gemeente, bent u Demas? Dat zou namelijk kunnen zijn dat iemand al luisterende vanmorgen zichzelf herkent. En dan heb ik natuurlijk ook een boodschap, gemeente. Een boodschap die je zou kunnen samenvatten met de bordjes die aan de verkeerde oprit naar de snelweg staan. U kent ze natuurlijk wel, met grote letters. Ga terug! Als er vanmorgen mensen in de kerk zitten die zich herkennen in Demas, dan weten ze alvast wat de boodschap is die ze moeten meenemen. En ik hoop dat ze het nooit weer vergeten, elke keer als ze bij de oprit van de snelweg komen en bij die verkeerde oprit zien staan. Ga terug! Verlaat de weg van Paulus niet. Verlaat uw eigen weg en uw eigen gedachte en bekeer u tot de Heere, zo zal Hij zich uwer ontfermen en tot uw God. Want Hij vergeeft menigvuldig. Het is inderdaad een hele waarschuwende boodschap, gemeente, die we vanmorgen meekregen als we in het kader van die serie preken over wat minder bekende figuren uit het Nieuwe Testament. Nu na een bekeerling en een medearbeider van Paulus, een ambtsdrager uit de gemeente en tegenstanders van het evangelie, de schijnwerper richten op een wegloper, een kerkverlater, een deserteur. Wij horen namelijk in onze tekst de gevaarlijke reis van Demas. We vragen ten eerste, waar kwam hij vandaan? Ten tweede, waar ging hij naartoe? En ten derde, en waar kwam hij terecht? De gevaarlijke reis van Demas. Waar kwam hij vandaan? Waar ging hij naartoe? Waar kwam hij terecht? Wanneer we de tweede brief van Paulus lezen aan Timotheus, waarschijnlijk de allerlaatste brief die Paulus in zijn leven geschreven heeft, dan ontkomen we niet aan de indruk dat Paulus in deze brief een aantal malen sterk geëmotioneerd is. En dat deze krachtige heidenapostel, die toch voor hele zware vuren en voor hele geweldige opgaven gestaan heeft, van streek raakt op die momenten dat hij aan Timotheus schrijft: ik hoop maar, Timotheus, dat je gauw komt en dat je in elk geval overkomt voordat de winter invalt. Wij ontmoeten Paulus hier misschien meer dan ergens anders nog als een heel gewoon mens die zegt: de situatie brengt met zich mee dat ik ernaar verlang dat ik wat vertrouwd gezelschap om me heen heb met wie ik wat praten kan. En wanneer we de situatie overzien waarin Paulus deze tweede brief aan Timotheus, zijn vriend en medebroeder, geschreven heeft, dan zeggen we: geen wonder. Want Paulus die zit opnieuw gevangen in Rome, maar de situatie is heel anders dan toen we hem ontmoeten in die gevangenschap die nu een jaar of 6 geleden is. En van waaruit hij die brief geschreven heeft over die weggelopen slaaf Onesimus. U weet het nog wel van een paar weken geleden, of anders over Epaphras in Colosse. U weet het misschien vanuit de fontein nog wel van een aantal weken geleden. Toen had Paulus de sterke overtuiging dat hij terug zou worden gegeven aan de gemeenten en dat hij weer op reis zou kunnen gaan in dienst van het evangelie. Maar nu staat Paulus er heel anders voor. Hij schrijft het ook heel nadrukkelijk aan Timotheus: de tijd mijner ontbinding is aanstaande. Paulus schrijft deze brief in de poorten van de dood. En die dood, dat zal een gewelddadige dood worden in het christenvijandige Rome van de wrede keizer Nero. Maar als u nou zou denken dat Paulus daarom van streek was, en dan zou u natuurlijk zeggen, dat is nou best te begrijpen, ook een mens die in de poorten van de dood staat en die weet dat hij een gewelddadige dood tegemoet gaat, zo zou die niet van streek kunnen zijn. Dan zeg ik, gemeente, dat is het niet hoor. Want als het daarover gaat, dan schrijft Paulus een lofzang in deze brief. Dan schrijft hij: ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop beëindigd. Ik heb het geloof behouden. Voorts is mij weggelegd de kroon die de Heere, de rechtvaardige rechter, mij te dien dagen geven zal. Het is een heerlijke lofzang die uit het hart van Paulus opwelt. Als hij denkt aan dat moment dat hij het offer van zijn leven moet gaan brengen ter bezegeling van de boodschap die hij heeft verkondigd. En je zou eraan kunnen denken dat de apostel in een hele moeilijke situatie heeft verkeerd. Hij schrijft dat in deze brief en we hebben dat ook gelezen. Dat toen hij zijn eerste verantwoording voor zijn rechters moest afleggen, toen was er niemand bij hem. Toen was daar een getuigenbank van de getuigen naar de charge en die was helemaal leeg. Niemand die het voor hem opnam. Maar ook dat is het niet wat deze apostel die het geleerd heeft, dat een mens die in dienst van het evangelie komt te staan, wel eens alleen staat, erg neerdrukt. Want als het daarover gaat, dan schrijft hij: al hebben de mensen hem in de steek gelaten, maar de Heere die is nabij geweest. En ik ben uit de muil van de leeuwen gered. Waarom lees je dan in deze brief die herhaalde aandrang van Paulus op zijn jonge vriend en eigenlijk zijn pleegzoon Timotheus om toch vooral haast te maken om te komen en ervoor te zorgen dat hij voor de winter over is? De verklaring daarvan vinden we in onze tekst. Haast u te komen, zegt Paulus, want Demas heeft mij verlaten. Daarom ziet hij uit naar de komst van Timotheus. Niet omdat hij zo verlangt naar die winterjas, omdat hij zo koud gaat krijgen nu het najaar begonnen is. Niet omdat hij die perkamenten moet hebben waar hij zo zuinig op is en waar hij misschien nog het een of ander op moet schrijven. Maar omdat hij een vertrouwd mens bij zich wil hebben met wie hij van hart tot hart kan spreken over dat waarvan hij zo van streek is geraakt. Demas. Wie is die Demas? Wel, Demas, gemeente, dat is niet de eerste de beste geweest in die tijd van Paulus. We komen hem buiten onze tekst om nog twee keer tegen in het Nieuwe Testament, in Colossense 4 vers 14 en in het 24ste vers van de brief aan Filemon, die zoals u misschien nog zich herinnert ook in Colosse woonde. En uit de weinige gegevens die wij uit die drie teksten kunnen opmaken, mogen we afleiden dat Demas waarschijnlijk afkomstig was uit Thessalonica, de plaats waar hij dan ook weer naartoe terugreist, zoals we lezen. En dan zal Demas ook een van die mensen zijn geweest die gegrepen is door de prediking van de apostel Paulus, toen hij die 3 weken, dat was niet lang geweest, maar wat had het een kracht gehad, die 3 weken dat hij het evangelie had verkondigd in Thessalonica. En toen daar een hele schare mensen was geweest die het evangelie met blijdschap en in eenvoudigheid des harten hadden aangenomen. En van de jonge gemeente die ontstaan was, was Demas een lid geworden en hij was zelfs al spoedig een vooraanstaand lid geworden. Hij had zich gegeven voor de dienst van het evangelie. Paulus noemt hem tegenover Filemon mijn medearbeider. Dat wil dus zeggen, een van de mensen die naast Paulus hebben gestaan in de bediening van de verzoening, een van de mensen die ook dat evangelie aan anderen hebben gebracht en die in het midden van de gemeenten hebben gearbeid en die tegen mensen van buiten hebben gezegd: laat mij u vertellen wie Jezus Christus is. En als u het nog wat nader aangeduid wilt hebben, dan mag u erop letten dat beide keren dat Paulus Demas noemt in die brief aan de Colossenzen en die brief aan Filemon, dat hij in ene adem wordt genoemd met dokter Lucas. En die kennen we allemaal wat beter. En dat zegt dan toch wel wat. Demas zit voor Paulus op dezelfde lijn als Lucas. En wat misschien nog meer zegt: toen Paulus 6 jaar geleden voor het eerst in Rome gevangen zat, toen was Demas er ook al bij. Met andere woorden, de dienst van de Heer is voor Demas geen bevlieging geweest. En Demas die heeft niet gezegd: Paulus, ik ga met je mee, terwijl hij vervolgens in de kortst mogelijke keren toch de teleurstelling daarvan ondervond en dacht: dit wordt toch niks, ik ga maar weer terug. Minstens 6 jaar is hij met de apostel opgetrokken. En toen de apostel die eerste keer daar in Rome gevangen zat, toen heeft Demas niet de benen genomen, maar toen is hij bij hem gebleven en is voor Paulus van nut geweest. En heeft de arbeid van Paulus daar in Rome, zoveel als het mogelijk was, bevorderd en voortgezet. Hij week niet van de zijde van deze slaaf van Christus. Zo te zien was de man zelf een slaaf van de Heere Jezus geworden. Verslingerd en verslaafd aan die machtige dienst van het evangelie. En nou schrijft Paulus: Demas heeft mij verlaten. Hij schrijft: die Demas is naar huis teruggegaan. Want dan zou het nog maar de vraag zijn geweest, gemeente, of ik ooit een preek over Demas zou kunnen houden. Want dan zou dat alleszins begrijpelijk zijn geweest. Dan zou je gezegd hebben: ja, die man die heeft misschien toch ook een gezin gehad en ik kan er wel een poosje in Rome blijven bij de gevangen Paulus. Maar er is toch een tijd dat je weer terug moet naar je gezin. En het kan wezen dat de gemeente in Thessalonica nodig had, omdat deze ambtsdrager van grote betekenis was voor de voortgang van het gemeentewerk. En het kan wezen dat het werk in het evangelie moest voortgaan. Dat lezen we tenslotte ook van een paar andere namen in ditzelfde vers. Crescens die gaat ook weg van Paul. Die gaat naar Galatië. En Titus die gaat naar Dalmatië. En tegen Tychicus die nog wil blijven, zegt Paulus zelf: je moet gaan, je moet naar Efeze toe, want er is werk voor jou te doen. Maar zegt Paulus niet, hij is naar huis gegaan. Hij zegt zelfs niet, Demas die is gevlucht. Als dat in onze tekst had gestaan, gemeente, dan hadden we er hier in de kerk met z'n allen ook nog veel begrip voor moeten opbrengen. Want in dat Rome van keizer Nero was het voor christenen al bepaald geen vakantieverblijf meer. Het is de tijd waarin christenen van de straat worden opgepakt en volgesmeerd met pek. En dan in brand worden gestoken om als levende lantaarnpalen dienst te doen bij de tuinfeesten van keizer Nero. Het is de tijd waarin ze worden opgegrepen en gevangen gezet om uit hun gevangenis verlost te worden. Op de dag dat het theater in Rome vol is gelopen en dat in de arena bevolkt door tienduizenden Romeinen die brood en spelen willen, worden losgelaten tegelijk met de leeuwen die ze bespringen en die ze verscheuren. Alsof het een publieke vermakelijkheid is om christenen aan de leeuwen te voeren, zoals wij onze kinderen leren om brood aan de eenden te voeren. Nou, dat iemand zegt in zo'n Rome, daar ben ik niet voor mijn plezier. En dat iemand zegt in zo'n Rome, wordt me de grond te heet onder de voeten. En dat iemand zegt, ik ben nou één keer niet in de wieg gelegd om als held en als martelaar te dienen. En beter staat in de Bijbel een levende hond dan een dode leeuw. En dat hij dan de benen maar neemt, daar moeten wij maar niet te makkelijk over praten. Wij die er helemaal geen moeite voor hoeven te doen om de Here te dienen, wij... Die soms al hopen dat de buren op de camping maar niet zien dat we christen zijn. Want ja, dat kan zo lastig wezen, weet u wel. Maar Paulus die zegt in onze tekst, Demas heeft mij verlaten. Demas is een medewerker die gedeserteerd is. Iemand die zijn broeder in de steek heeft gelaten. Paulus die gebruikt namelijk in onze tekst een heel sterk woord, gemeente. Hetzelfde woord wat de Heere Jezus gebruikt wanneer hij aan het kruis een vierde kruiswoord uitroept. In de vertaling in het Grieks naar Matthäus komt u dan datzelfde woord tegen. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Zoals de Heere Jezus zich aan het kruis van de Vader verlaten voelde, zo voelt Paulus zich in Rome van Demas verlaten. Demas die heeft de banden doorgesneden. Demas heeft de relatie verbroken. Demas heeft gezegd, ik ken jou niet meer. Ik hoor niet langer bij jou. Ik wil er niks meer mee te maken hebben. Dat wil dus zeggen, gemeente, die Demas die is als een krijgsknecht uit het leger van de Heere Jezus Christus gedeserteerd. Terwijl Paulus zegt, ik heb de goede strijd gestreden en ik heb het geloof behouden. Zegt Demas, ik geef de strijd op en ik lever de wapens in. En als wij ons dan afvragen hoe dat nou toch mogelijk is. Omdat wij menen als gereformeerden in de schriften gelezen te hebben en wij belijden dat ook in onze belijdenisgeschriften, dat er geen afval van de heiligen bestaat en dat iemand die eerst tot het ware geloof gekomen is, nog wel een keer in de zonde kan vallen, maar niet meer definitief van de Heere Jezus af kan vallen. Dan zeg ik, gemeente, op die vraag hoe dat dan mogelijk is dat Demas hem verlaten heeft, daar is maar één antwoord op. En dat is dat die Demas ten diepste niet behoort heeft bij die mensen die Paulus in ditzelfde hoofdstuk noemt, degenen die de verschijning van Jezus Christus hebben liefgehad. Demas leek wel op een gelovige Christ. En alles wees er ook wel een hele tijd op. Hij was gegrepen door het woord van de hoogste profeet. En hij was geboeid door de majesteit van die machtige koning. Hij was gevoelig getroffen door de prediking van Paulus over de liefde van Christus. En daarom had hij gekozen voor Jezus. En hij had dat voor zover iemand dat kon zien met zijn hele hart gedaan. En ze waren blij geweest toen Demas zich had laten dopen. En toen Demas belijdenis had gedaan. En toen Demas zich spontaan had gegeven voor de dienst van het koninkrijk der hemelen. En dat Paulus mee was gegaan om het evangelie uit te dragen. En dat leek allemaal mooi en prachtig, gemeente, tot op het ogenblik dat Demas de consequenties van die onberouwelijke geloofskeuze onder het oog ging zien. En dat was toen de verdrukking kwam. Dat was toen het benauwd werd. Dat was toen het vuur hem om aan de schenen werd gelegd en hij het zwaard van de beul zag flikkeren. Toen hij zag hoe Paulus geroepen werd om zijn leven te offeren in dienst van koning Jezus. Toen is er dat moment gekomen dat Demas zei, ja, maar dit kost mij te veel. Dit heb ik er niet voor over. Ik heb mijn leven te lief. En toen is hij naar Paulus gegaan en toen heeft hij tegen Paulus gezegd, ik ga. En misschien is hij op dat moment Paulus om de hals gevallen, zoals eens Orpa Naomi om de hals viel op de grens van Moab en Israël. Toen Naomi die beide schoondochters voor de keuze had gesteld, je kan meegaan naar Israël, maar dan zal je wel nooit meer trouwen. En je kan teruggaan naar Moab en dan gaat het leven voor je open. En misschien had hij aan de hals van Paulus ook wel hete tranen geschreid, omdat hij het voor Paulus zo erg vond dat hij hem in de steek liet in deze situatie. Maar hij ging weg bij Paulus. Weg uit dat dreigende Rome waar christenen voor brandende lantaarnpaaltjes werden gebruikt in de paleistuin en voor leeuwen voer. Weg bij die Heere Jezus Christus die gezegd heeft, zo iemand achter mij wil komen en niet haat zelfs zijn eigen leven, die kan mijn discipel niet zijn. En als we ons dan afvragen hoe dat mogelijk is, gemeente, met zo'n man die toch zelf het evangelie heeft verkondigd en die toch zoveel jaren in dienst van dat evangelie zich heeft gegeven, dan kom je als vanzelf terecht bij dat beeld dat de Heer Jezus Christus eens een keer gebruikt heeft toen hij de gelijkenis van de zaaier vertelde. Dat zaad, de jongens en meisjes weten het hopelijk wel, dat op die steenachtige plaatsen viel, op die rotsachtige bodem, waar het weinig diepte van aarde had. De Heer Jezus zegt, weet je wat er met dat zaad gebeurde? Dat schoot met één uit de grond, je zag het groeien. En in de verklaring zegt hij, dat zijn mensen die het evangelie met vreugde ontvangen. Die zeggen, wat een blijde boodschap, wat een heerlijk evangelie, wat een machtige koning, die wil ik dienen. En zegt de Heer Jezus, en toen kwam de verdrukking. En toen ergerden ze zich. En toen kwamen de beslommeringen van het leven en de verleiding van de rijkdom deze wereld. En toen keerden ze zich af en het zaad dat werd verstikt. Als ik het nou dogmatisch mag zeggen, gemeente, op de manier zoals wij dat toch op de catechisatie ook altijd geleerd hebben, dat er meer dan één geloof is. Naast het zaligmakende geloof is er ook surrogaatgeloof. Ik zou bijna een catechisant zeggen, sta eens even op en vertel het eens even. Dan is er ook historisch geloof en dan is er ook tijdgeloof en dan is er ook wondergeloof en dat lijkt op het echte, maar het is het niet. Demas, gemeente, dat was een tijdgeloof. En dan kun je een tijd lang een hele enthousiaste gelovige lijken, gemeente. En een blij christen en een trouw kerklid. En een hartelijke medewerker van de apostelen. Een ambtsdrager, een verkondiger van het evangelie. Terwijl er tenslotte niks van overblijft. Omdat. En ik zei al, u moet goed opletten vanmorgen. Want het is van levensbelang dat u de dingen vanmorgen herkent. Omdat in het leven van die mensen de persoonlijke geloofsband aan de Heere Jezus Christus als borg en zaligmaker van zondaren ontbreekt. Kijk, die Demas die heeft best wat moois gezien in de dienst van de Heer. En die Demas die heeft best de schoonheid van die koning gezien. En die Demas die heeft best de vreugde van de dienst van de Heer geproefd. Maar wat Demas uiteindelijk niet gezien heeft, dat is de ellende van zijn eigen zondaarsbestaan. Dat is de grootte van zijn schuld waardoor hij een borg nodig had. Dat is het verschrikkelijke van zijn zonde waardoor hij een zaligmaker nodig had. En Demas heeft ook niet gezien de alles overtreffende rijkdom van de Heere Jezus Christus. Waardoor hij hem nodig kreeg en waardoor hij hem niet meer kon missen. En waardoor hij het leerde beleiden, geef me Jezus of ik sterf. Want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Wat Demas ontdekt, dat was, het is mooi om met Jezus te leven en het is fijn om met Jezus te leven. En het maakt je blij om met Jezus te leven en het geeft je geluk om met Jezus te leven. Maar wat hij niet doorhad, dat is dat Jezus het leven zelf is. En dat het daarom buiten de Heere Jezus nooit en nergens voor iemand te vinden is. Wat Demas miste, en dan zeg ik het maar weer met die dogmatische term, gemeente. Demas, de tijdgelovige, miste het zaligmakende geloof. En als u zegt, wat is dat dan voor geloof? Dan zeg ik het maar heel simpel vanmorgen, gemeente. Dat is het geloof dat het bij de Heere Jezus zoekt. En dat niet meer buiten de Heere Jezus kan. Omdat het ontdekt dat de Heere Jezus alles is. Het is dat geloof dat zegt, Heere, tot wien zouden we heen gaan dan tot u? Want gij hebt de woorden van het eeuwige leven. Buiten u is het niet. Wien heb ik nevens u in de hemel? Nevens u lust mij ook niets op de aarde. Het is dat geloof, gemeente, dat het met dat bekende versje dat ik al zo vaak hier op de preekstoel heb genoemd kan zeggen. Weg wereld, weg schatten. Ge kunt niet bevatten hoe rijk ik wel ben. Ik heb alles verloren, maar Jezus verkoren. Wiens eigen ik ben. En dat betekent, gemeente, als Demas Jezus spreekt, dan ontbrak daar altijd iets van die diepe toon van de bruidskerk. Zulk een is mijn liefste. Zulk een is mijn vriend. Alles wat aan hem is, zoals hij daar staat met zijn doorboorde handen. En met zijn doornenkroon waardoor de wereld hem veracht. En het onbekeerde kerkvolk niks in hem ziet. Alles wat aan hem is, is gans begeerlijk. Omdat in hem de verzoening van mijn zonde ligt. Omdat in hem de wegneming van mijn schuld ligt. Omdat in hem het leven ligt voor mijn arme ziel. En als Demas die bruidskerk hoorde zingen onder aanvoering van Paulus, zulk een is mijn liefste. En was er in dat zingen van die bruidskerk iets waar Demas nooit helemaal in mee kon komen. En daarom, gemeente, de grote vraag die vanmorgen naar ons toekomt als we naar Demas kijken, dat is deze. Wie is de Heere Jezus heel persoonlijk voor u en voor jou? Want elke gemeente en elke dienaar des woords kent ze, gemeente, die Demas-figuren. Soms komen ze van buiten en het leek heel wat te worden en ze werden gedoopt en ze deden belijdenis. En ze gaven zich voor het gemeentelijke werk en ze waren meelevend op een manier dat soms anderen erop beschaamd werden. Soms kwamen ze van binnenuit heel spontaan, zeiden ze al jong, we willen belijdenis doen. En ze werden lid van de evangelisatiecommissie en ze werden onderwijzer op de zondagsschool. En ze stonden al gauw op de lijst voor ambtsdragen. Want de gemeente zei, dat is er eentje, die spreekt er vrijmoedig van. En toen zakte het af. En als de broeders verslag van huisbezoek deden, dan zeiden ze, ja, vroeger dan kon je met die mensen goed praten. En nou hebben ze het er maar over dat die preken zo moeilijk zijn. En dat ze er niks van begrijpen. En als je vraagt naar het Bijbel lezen, dan is het onregelmatig geworden. De kerkgang die schiet er wel eens een keertje bij in. En van het bidden, daar weten ze eigenlijk niet goed meer wat ze ermee moeten. Want ze hebben het gevoel dat er geen gat in het plafond zit, waardoor het gebed de hemel kan bereiken. En je gaat dat aan de buitenkant merken, want die mensen die krijgen moeite met de levensheiliging. En die zeggen, moet je dat er nog allemaal voor laten? Die zeggen van een aantal dingen, ja, als het zo moet, dan kan ik dat niet meer opbrengen. En de beslommeringen van het leven nemen ze in beslag. En de verleidingen van de wereld, die komen op hen af. Zou het uw beeld kunnen zijn? En dan zegt iemand, dominee, ik ben gedoopt. Ja, dat was Demas ook. Ja, maar ik heb belijdenis gedaan. Dat had Demas ook. Ja, maar ik ging trouw naar de kerk. Dat deed Demas ook. En Demas die was een blij christengemeente. En Demas die was een meelevende broeder. En hij was lid van de mannenvereniging. En hij kwam op een gegeven ogenblik in de kerkenraad. En hij stond op de preekstoel. En hij zei, ik bedien u vanmorgen het woord des Heren. En toen de verdrukking kwam, toen is hij gedeserteerd. Hebt u de Heere Jezus heel persoonlijk nodig gekregen? Hebt u ontdekt dat u niet meer zonder de Heere Jezus kunt? Omdat u ontdekte dat u buiten de Heere Jezus verloren bent en dat u zonder de Heere Jezus voor God niet kunt bestaan, hebt u ontdekt dat u hem nodig hebt als een borg voor uw schuld en als een zaligmaker voor uw ziel? Bent u om de Heere Jezus zelf verlegen geraakt, gemeente? En heeft de Heilige Geest uw oog en uw oor en uw hart geopend voor de alles overtreffende rijkdom van zijn genade? Zodat je vanmorgen al luisterende in de kerk zegt, Heere, wat er ook gebeurt in mijn leven. En hoe het ook gaat, ik ben niet vertrouwd dat ik op mijn eigen benen sta, dat is waar. Maar één ding weet ik, ik kan niet meer zonder hem. Hoe het ook gaat. Want als ik hem zou moeten missen, dat is bitterder dan de dood. Ja, zegt iemand, dat is nou allemaal goed en wel wat u daar vertelt, dominee, maar ik lees toch nergens dat Demas God verlaten heeft. En dat is toch nog weer wat anders dan dat hij Paulus verlaten heeft. En dat hij Paulus in de steek liet, dat is tenslotte toch wel een beetje te begrijpen. Dat heb u zelf gezegd. En Calvijn die tekent hier toch bij aan dat we niet hoeven te denken op zichzelf nog. Dat Demas ook inderdaad met Christus verbroken heeft. En dat Demas zich heeft overgegeven aan de goddeloosheid en aan de verlokkingen van de zonde en van deze wereld. Dan moet u er nog eens even op letten, gemeente, waar Demas naartoe is gegaan. Hebbende de tegenwoordige wereld lief gekregen, schrijft Paulus. En de werkwoordsvorm die Paulus dan gebruikt, die laat zien, gemeente, dat dat geen kwestie is geweest van iets tijdelijks. Zoals je kan zeggen, iemand die is in de zonde gevallen. David die viel in de zonde met Bathsheba, maar hij is uit die zonde ook weer opgestaan door de genade van God. Maar die werkwoordsvorm die Paulus gebruikt zegt, hij is daarin blijven liggen. Terwijl de doopsformulier zegt, dat moet je nou net niet doen. Hij is in die zonde gebleven. Het is een definitieve keuze geworden van Demas. de tegenwoordige wereld lief. En dan kunt u wel zeggen, ja, maar is dat nou allemaal zo erg? Maar dan vraag ik aan u en aan jou, zou u dat nou leuk vinden als ze dat nou als een verslag van huisbezoek van u en van jou gingen vertellen? Dat de broeders dat in de komende winter rapporteren, broeder die of zuster die, heeft de tegenwoordige wereld lief gekregen. Vooral als je samen aan het einde van het huisbezoek hebt gelezen uit de brief van de apostel Johannes. Heb deze wereld niet lief, nog wat in de wereld is. Want zo iemand de wereld lief heeft, de liefde des vaders is in hem niet. En wat dat dan inhoudt, vraagt u wel. De tegenwoordige wereldgemeente, dat is de wereld van nu. Eigenlijk staat er ook letterlijk in de grondtekst, hij heeft de nu wereld lief gekregen. Of als ik het nog wat letterlijker vertaal, dan staat er, hij heeft de eeuw van nu lief gekregen. En de eeuw van nu, die staat in tegenstelling tot de toekomende eeuw. Dat is de eeuw van de Heer Jezus Christus en van zijn machtige toekomst. De tegenwoordige wereldgemeente, dat is heel gewoon, dit leven. En dat betekent dat u niet aan allerlei uitbrekende goddeloosheden hoeft te denken, want dan zitten er ook vanmorgen in de kerk die zeggen, nou, daar heb ik nooit last van gehad, dus ik kan mijn handen rustig in onschuld wassen, ik ben Demas niet. Maar het is heel gewoon dit leven, gemeente, als u er een voorbeeld van wilt hebben uit de Bijbel, dat u maar misschien aanspreekt als de rijke jongeling. Dat is zo'n Demas-figuur. Hij ging heen, bedroefd, zegt de Heere Jezus. Want hij had vele goederen. De dingen van nu, die had hij zo lief, dat hij er de Heere Jezus voor liet schieten. De tegenwoordige wereld, dat is dat er iets van dit leven in de plaats van de Heere Jezus staat in jou en in uw leven. Dat wat je lief hebt, dat heeft je hart. Dat wordt je keuze, want liefhebben, dat betekent nou een keer altijd, gemeente, dat je moet kiezen. De wereld van nu. De Heere Jezus zegt, weet u waar je dat meemaakt? Waar iemand vader of moeder, die moet je toch liefhebben. Waar je vader of moeder lief hebt boven mij. Waar je je man of vrouw, waar je je kind of je ouder lief hebt boven mij. Waar je bedrijf een plaats krijgt boven mij. Waar je sport een plaats krijgt boven mij. De tegenwoordige wereldgemeente, dat was voor Orpa, die schoondochter van Naomi, die schoonzuster van Ruth. Dat was het leven in Moab en daar wou ze helemaal niet de zonde dienen. Daar wou ze alleen maar weer gelukkig worden. Daar wou ze een man hebben, daar wou ze kinderen krijgen. Daar wou ze een eigen gezinnetje stichten. En wie wil dat nou niet? En dat mag toch, dat is een goede zaak. Maar ze had het liever dan het land en het volk van God waar ze misschien nooit meer trouwen zou. Tegenwoordige wereld, dat kan heel concreet die vriend en die vriendin van je zijn. Waarvan je niet zeker weet dat je er samen de Heere mee kan dienen. En met wie je tenslotte toch in het huwelijk stapt. Omdat de keuze van je hart ten diepste is gemaakt. Dat is de keuze van Demas. Als het nog niet helemaal duidelijk is, gemeente, dan mag ik misschien de keuze van Mozes er wel tegenover stellen. Want van Mozes lees ik precies het tegenovergestelde. Van Mozes lees ik dat hij liever met het volk van God kwalijk behandeld werd. Dan dat hij een tijd lang mocht genieten van de schatten van Egypte. Mozes die wist wat de tegenwoordige wereld was. Dat is een binnenhandbereik. Schatten van Egypte, hij, de pleegzoon van Farao's dochter, toekomstige heerser van heel Egypteland. Mozes die koos, liever met haar slavenvolk. Stenen sjouwen, steden bouwen, zweepslagen die knallen op je rug. Maar Mozes wist die tegenwoordige wereld. Je kan ervan genieten. Is niet waar, jonge mensen? Je kan ervan genieten. Was weer leuk gisteravond. Plezierige vakantie waarin voor God geen plaats was. Op zondag niet en door de week niet. Je kan ervan genieten. Oh, wat hebben we genoot. Maar Mozes zegt. En aan het einde van je leven heb je niks over. En dan kun je er voor God niet mee bestaan. En dan begint het pas. En toen hij dat zag. Toen zei hij liever met dat volk van God kwalijk behandeld. Tijd lang de genieting van de zonde. Waar gaat je hart naar uit, gemeente? Weet je wat liefhebben is? Liefhebben, dat is dat de ander wil behagen. Zoals wij er nou uitzien aan de buitenkant vaak. Zoals wij ons leven inrichten, is dat omdat we zeggen, wij willen zo graag God behagen. We zijn ervan overtuigd dat de Heere er een vreugde in vindt. Dat hij ons in de kerk ziet komen zoals we er komen. Of willen we uiteindelijk de wereld behagen? We zeggen, het moet niet gebeuren dat we bij de buren komen. En dat de buren zeggen, gut, wat zie jij eruit? Dat kost me te veel. Wat wil je nou liever, gemeente? De vriendschap van de wereld of de vriendschap van God? Hebbende de tegenwoordige wereld lief gekregen, dat is een mens die gericht is op het leven van u, in plaats van dat een wedergeboren mens gericht is op de toekomende eeuw en daarom een vreemdeling wordt in deze wereld, onderweg naar de stad die fundamenten heeft. En dat is niet ineens, gemeente, dat is een proces waar je soms jaren over kunt doen. En ze zijn er vandaag heel wat Demas-figuren. God mag er ergens nog wel bij, maar het moet niet te veel kosten en het moet niet te veel vragen en het moet niet te moeilijk worden. En als je nou in de komende week eens bij de dokter komt en die dokter zegt dat je sterven moet. En als je nou dat kind dat je zo hebt opgevoed naar het graf moet dragen. En als nou je hele leven eens een keer instort door dat ene ongeluk dat maakt dat het allemaal anders wordt. Als deze tegenwoordige wereld voorbij gaat, gemeente, wat heb je dan over? Wat zegt u, dat zie ik dan wel weer. Ja, dat is ook zo. En daar zou ik u en jou zo verschrikkelijk graag voor willen bewaren, dat je dan te zien krijgt wat dat betekent. Als je de tegenwoordige wereld hebt lief gekregen. Want dan is het te laat, gemeente, en dan duurt die eeuwigheid zo verschrikkelijk lang. Er staat boven een oude gevel in Zwolle. Daar staat een versje dat op Demas gedicht kon zijn. Hij weet niet wat hij verliest. Die het tijdelijk voor het eeuwig kiest. Want als het komt tot scheiden, zo heeft men geen van beiden. Lege handen. Moet je toch niet aan denken, gemeente, dat de Heer tegen u en tegen jou zegt wat hij tegen die rijke jongeling zegt. Tegen die rijke man zegt in de gelijkenis, kind, je hebt je deel al gehad. En dat er dan zelfs geen druppel water meer overblijft om je tong te verkoeten. En dat er dan geen kruimel brood meer overblijft om de honger en kommer vanwege de zonde te stillen. Kan je begrijpen, gemeente, dat die psalmdichter het bidt. Red mij van hen die het ruim genot der wereld voor hun heil goed achten. Kan je begrijpen dat een dienaar des woords die bewogen is met het heil van je ziel. Het daarom zo verschrikkelijk vindt als de kinderen en de jongeren van de gemeente het bij die mensen zoeken. En als je ouders ziet die dat nog goed vinden en in elk geval goed praten ook. Ach, zegt iemand, dat is allemaal zo zwart-wit, maar ik kan je nog niet even vertellen hoe het met Demas is afgelopen. Misschien valt toch nog wel mee. Nou, er is een legende die inderdaad zegt dat het meevalt. In die zin, Demas die is naar Thessalonica gegaan. En als u de brief aan de Thessalonicenzen leest, dan ontdekt u dat daar hele fijne christenen woonden. Mensen die echt wisten wat bekering was. Bekering van de afgoden, van de wereld. Om de levende God te dienen en zijn zoon uit de hemelen te verwachten. Mensen die wisten wat het was om vreemdelingen te zijn onderweg naar de stad die fundamenten heeft. En die legende zegt, toen die mensen hoorden dat Demas in de stad was, toen zijn ze hem op gaan zoeken en toen hebben ze gezegd, Demas, man, wat haal je nou toch uit? Welke kant ga je nou toch op? En dat heeft een hele tijd geduurd, maar er is een moment gekomen, zegt die legende, dat Demas tot bekering is gekomen. En toen is dat het grote wonder van zijn leven geworden. Dat God zo'n wereldling als hij was nog wilde hebben. En dat God naar zo'n mens nog had omgezien en zo'n mens nog had geroepen tot het leven, tot in eeuwigheid. En dat kan, gemeente. De Heer heeft er al vaker teruggebracht en hij gebruikt er wel vaker mensen voor. En ik mag vanmorgen zo de roepstem van de Heer zijn aan het adres van Demas als ik zeg, heb toch deze wereld niet lief, want de wereld gaat voorbij. Heb toch de Heere Jezus Christus hartelijk lief. En dan mag ik de Heere Jezus Christus voor u uitstallen. Dan mag ik de Heere Jezus bij u aanprijzen. Dan mag ik de Heere Jezus tegenover u verheerlijken. In de hoop dat u uitgaat tot hem en dat u gaat zeggen die Jezus te kennen. Dat is het leven en daarbuiten is het niet. Maar er is ook een hele andere legende, gemeente, die vertelt dat Demas helemaal verhard is geworden en dat hij tenslotte geëindigd is als priester in de een of andere afgodstempel, als een vijand van Christus. En dan zeg ik weer, gemeente, dat kan. En dat zie je vaker, dat zulke mensen die eens verlicht zijn geweest en die de gaven van de toekomende eeuw geproefd hebben en die dan afvallig worden. Dat die nog veel vijandiger tegenover de Heer en zijn dienst komen te staan dan elk ander. Je moet maar eens spreken met iemand die er in zijn jeugd bij is opgegroeid en die er zich radicaal van heeft afgekeerd. Die reageert op de naam van de Heer Jezus heel anders dan iemand die er nooit van heeft gehoord. Maar als u vraagt hoe het afgelopen is, gemeente, dan volg ik liever de lijn van Bunyan. Die ons laat zien, zoals ik in het begin heb gezegd, dat Christen met zijn metgezellen al een heel eind dat smalle pad hebben bewandeld dat naar de hemel voert. Die dan bij dat heuveltje komen waarin die zilvermijn is en daar staat Demas en nodig, kom hierheen, dan zal ik je eens wat laten zien. En ik zei al, hoop die voelde er wel voor, maar Christen die wijst het af. En als ze dan een eindje verder lopen, vertelt Bunyan, dan komen ze langs een monument met een heel merkwaardig opschrift. En dan kijken ze daarnaar en dan lezen ze dat opschrift. Gedenk aan de vrouw van Lot. En hoop die buigt zijn hoofd en die zegt, wat een ontdekkende boodschap voor mij, want ik wilde omkijken. Ik heb gezegd, Christen, eventjes maar. We zijn zo weer terug en we verliezen het smalle pad niet uit het oog. Als God toch in mijn leven zo had ingegrepen, als hij bij de vrouw van Lot had ingegrepen, die keek ook terug, eventjes maar. En toen werd ze een zoutpilaar. En vlak achter Christen en zijn metgezel komen een paar mannen, dat is bij oogmerk en nog een paar van die figuren. En die horen die nodiging van Demas en ze gaan naar die zilvermijn toe en niemand heeft ze ooit weer gezien. Ze zijn in elk geval nooit bij de hemelpoort gearriveerd. Dan zeg ik, gemeente, Bunyan die zegt, en wat is dat een wijze leermeester in zoveel opzichten. Dat is van Demas geworden. Vlak bij het smalle pad. Geen vijand. O nee, het lijkt op zichzelf wel alsof hij een vriend en metgezel is gebleven. Maar hij stond er wel naast. En hij ging ook niet meer op reis. En juist daar vlak naast het smalle pad is die Demas zo'n groot gevaar voor anderen die op dat pad lopen. Terecht heeft iemand gezegd, in het vertrek van Demas is de Heere Jezus aan het werk die bezig is zijn kerk te zuiveren. Van deze schijnvrome met hun dubbel leven. Die op die manier een gevaar zijn voor de zwakken in de gemeente. Die een verleiding vormen van de Satan om de wereld te dienen. Gevaar zijn ze. Mensen die zeggen, ja maar ik geloof ook hoor. En als het moet dan kom ik ook nog wel eens een keertje in de kerk.
En je ziet toch wel, ik loop niet op de brede weg. Ik ben vlak naast de smalle weg. Kom nou eens mee. Dan zal ik je wat laten zien. Kom nou mee naar de wereld. Kom nou mee naar de schatten van de wereld. Kom nou mee naar het vermaak van de wereld. Kom nou mee naar de begeerlijkheden van de wereld. Zomaar eventjes een stap terzijde. Zaterdagavond en zondagmorgen 8:30 zit je weer keurig in de kerk. Kent u zijn gemeente? Buren? Vrienden? Familieleden? Die zeggen, kom mee, wat geeft het? Doe mee, wat zou het? Wat zou daar nou voor kwaad in zitten? Kan best samen gaan. Ach gemeente, misschien bent u en bent jij wel zo'n Demas, te midden van de gemeente en in het midden van je gezin, een godzoeker en een goudzoeker, een mens met een dubbel leven, schijnvroomheid en klatergod. Een mens die nog nooit ontdekt heeft dat tussen mij en deze wereld staat het kruis van Golgotha. Wees nou eens eerlijk gemeente. Heb u er geen last van, dan moet je zelf juist nakijken. Demas heeft mij verlaten. Misschien hebben u wel gemerkt, gemeente, vanmorgen dat Demas geen onbekende is, maar dat hij juist een hele goede bekende is. Hoeveel van ons gaan de weg van Demas? Je kan het soms tot de dood toe volhouden, gemeente. Maar Demas vergist zich en hij komt nooit weer thuis. En wie naar hem luistert ook niet. Kent u Demas? Houd hem dan op een afstand als uw leven u lief is. Bent u Demas? Bekeert u als uw leven u lief is. En wie de Heere Jezus Christus echt leerde nodig krijgt. U steekt niet zijn borst vooruit bij het horen van deze vraag. Maar die gaat ermee naar de Heere toe en die zegt, Heere, ik heb vaak zo'n dwaalziek hart en soms dan weet ik het zelf ook niet meer. Doorgrond mijn ken mijn hart. En zie of er bij mij een schadelijke weg is. En doe mij toch met vaste schreden de weg der zaligheid betreden, want daarin heb ik lust. Amen. Wilt u Demas hier in de kerk nog bekeren? Voordat hij helemaal vertrokken is, de tegenwoordige wereld hebbende lief gekregen. En wil de ogen van alle anderen openen.
voor het gevaarvolle van die reis, waarop een mens nooit thuis komt, maar eeuwig om blijft zwerven. Hartelijk dank voor uw waarschuwing, heren. Zoveelste bewijs dat u geen lust hebt in onze ondergang, maar daarin dat Demas zich bekeert en leeft. Amen. Onze slotzang is het laatste vers van Psalm 73. Genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen.